Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij een nieuwe aflevering van About Law. Wat verwachten cliënten van advocaten? En kunnen advocaten die verwachting ook inlossen? Is het bieden van legal tech oplossingen voor advocaten onmisbaar in de toekomst? En hoe groot is de impact van corona op de juridische sector momenteel? Over deze vragen praat ik vandaag met Maurits Annegarn van Wolters Kluwer, naar aanleiding van het Kluwer Future Ready Lawyer rapport. Om het niet te theoretisch te maken, hebben we ook Mignon Nicolai, General Counsel bij Enreach, uitgenodigd op deze podcastaflevering. Mignon was niet betrokken bij het opstellen van het rapport, maar het leek ons interessant om ook een mening uit de praktijk te krijgen over de vragen die voorbij komen in de podcast. Een link naar een kopie van het Future Ready Lawyer rapport tref je in onze show notes. Voor nu veel luisterplezier! Dag Maurits en Mignon, welkom op de podcast. Ik heb jullie al even kort geïntroduceerd in mijn introductie van de podcast, maar misschien is het leuk als jullie zelf ook nog even vertellen wie jullie zijn. En Maurits, misschien om met jou te beginnen.
Ja, hallo Bob. Leuk om hier te zijn. Mijn naam is Maurits Annegarn. Ik ben als segmentmanager voor de Legal Software Unit van Wolters Kluwer verantwoordelijk voor een stukje marktstrategie voor onze juridische softwareproducten. En ik heb daarnaast als consultant in het verleden vrij vaak software geïmplementeerd voor corporate juridische afdelingen, zo'n 150 in totaal. En ik kan daardoor goed de brug slaan tussen het juridische en het technische aspect.
Ja, dankjewel Maurits. En Mignon, misschien is het ook leuk als jij nog even iets over jezelf vertelt?
Ja, zeker. Ik ben Mignon Nicolai, General Counsel bij Enreach. Enreach is een Europese aanbieder van Unified Communications. Wij leveren contacttechnologie en geïntegreerde telecomdiensten via reselling partners en via directe merken. En als General Counsel van Enreach ben ik verantwoordelijk voor zowel legal als compliance en data protection.
Ja, dankjewel. Hey, waar we het vandaag dus over gaan hebben is een grote onafhankelijke enquête die Wolters Kluwer laatst heeft uitgevoerd. De 2020 Future Ready Lawyer Survey. En dit is met name op gericht op de toekomstbestendigheid en de veerkracht van de juridische sector te peilen. Maurits, om te beginnen, waarom hebben jullie dit onderzoek eigenlijk gedaan?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de wereld verandert continu en een duidelijke crisis zal dit alleen maar verder versnellen. We doen het onderzoek nu voor de tweede keer om eigenlijk te kijken in hoeverre juristen hier om mee weten te gaan en waar nog meer te winnen is. Omdat wij in diverse landen en markten opereren als Wolters Kluwer, geloven we dat we daardoor een uniek beeld van de industrie kunnen geven.
Zou je alvast een tipje van de sluier kunnen oplichten? Wat waren de grootste uitkomsten van de enquête voor jou?
Dat zijn er best wel wat. We zien onder andere dat er een toenemend belang wordt ervaren van legal technology. Dat is zo'n 76% van de antwoorden. Maar ook het voldoen aan de veranderende cliënt- en leadership verwachtingen binnen organisaties. Een focus op het verhogen van efficiëntie en productiviteit. Dat is ook niet heel verrassend misschien op 73%. Wat wel interessant is het recruteren en behouden van talent wordt als best wel een groot topic ervaren. Uiteraard het omgaan van een toename in volume en complexiteit van informatie waar de jurist mee te maken krijgt met 72%. En als laatste grote punt was toch een stukje prijsconcurrentie. Alternatieve vergoedingsstructuren blijft altijd een hot onderwerp, zeker bij de advocatuur. En het beperken van de kosten.
Ja, ik denk dat dat interessante trends zijn die je nou noemt. Maar bij alle trends is er ook wel een kloof tussen enerzijds de trend en anderzijds de bereidheid om ze aan te pakken. Maurits, is dat ook iets wat je gezien hebt in het rapport?
Inderdaad, die kloof is heel zichtbaar. We zien bij al die trends dat, ook al ligt ze misschien tussen 70 en de 75% van ja, dit is belangrijk voor ons. Slechts 30% denkt ook dat hun organisatie er klaar voor is. Dus er is een groot gat tussen een stukje verwachtingen, maar ook de ervaring, prioriteiten en kennis die daarbij komt kijken. Het goede nieuws is wel dat ik het idee heb dat er een boel gedaan wordt om dit gat te dichten. Men is vaker op de hoogte van wat die trends zijn en wat er aankomt. En is ook echt wel bereid om eraan te werken.
Ja, we gaan het vandaag nog hebben over een paar deelonderwerpen van jullie rapport. En de eerste is legal tech. Legal tech is natuurlijk een beetje een buzzword, maar wel een onderwerp waar veel vraag naar is. Onze aflevering over legal tech met Jeroen Sweers zijn ook wel de best beluisterde afleveringen van onze podcast. De bevindingen in het rapport maken echt duidelijk dat het gebruik van technologie binnen de advocatuur in toenemende mate wel van cruciaal belang is voor het voldoen aan de verwachtingen van cliënten. Hè? Wat eisen de juridische afdelingen van bedrijven precies? En wat bieden advocatenkantoren om productiever en efficiënter te zijn?
Ja, het survey zegt dat in de komende 3 jaar zo'n 81% van juridische afdelingen, hè, dus bedrijven, zullen hun advocatenkantoor gaan vragen welke technologie ze nou gebruiken om productiviteit en efficiëntie te kunnen waarborgen. En dat is bijna 2 keer zoveel. Op dit moment ligt dat namelijk op 41%. Dus dat gaat flink toenemen. En ik denk dat dat door de huidige crisis alleen maar meer gaat worden. Ik denk dat veel juridische afdelingen naar hun kantoren zullen kijken welke technieken ze gebruiken, hoe ze hiermee omgaan en dat omarmen. En hun daar ook op gaan beoordelen. Want het is toch waarschijnlijk zullen die kantoren die daar meer moeite mee hebben ook meer moeite gaan hebben met toch relevant blijven.
Hey, die legal tech hè, en die veranderende wijze van werken, heeft dat dan niet een cannibaliserend effect op het verdienmodel van die advocaten? Heeft die adoptie van legal tech een invloed op het businessmodel van advocatenkantoren?
Nou, dat is wel iets waar wereld meer juridische afdelingen. Dus we hebben een beetje gekeken hoe kijkt de juridische afdeling naar de kantoren met wie ze werken. En dat is wel iets wat men belangrijk vindt. Kijk, uiteraard wordt al jaren geroepen. Hè, de death of the billable hour is een bekende term die je wel hoort. En dat zal niet direct verdwijnen. Maar het wordt wel in toenemende mate wordt er naar gekeken. Naar goh, hoe is die prijs-kwaliteit verhouding? Klopt dat eigenlijk nog wel bij de diensten die we afnemen? En zijn er niet alternatieve structuren mogelijk? Dus we zijn er nog niet, maar het wordt steeds belangrijker.
Ja, we gaan het straks natuurlijk nog wel over corona hebben. Maar ik denk dat juist corona hier ook wel een enorme accelerator in kan zijn. Hè? Dus de wijze van inzetten van advocaten en kosten, dat zou toch door corona, zou daar toch misschien wel versneld een verandering in kunnen komen.
Ja, absoluut. En dan zal het zeker gaan om, en nu loop ik inderdaad misschien een beetje vooruit al op het corona onderwerp, maar het zal gaan om een stukje high volume, low value werk. En dat zal meer en meer vervangen gaan worden door technologie. En dat is wel iets waar de kantoren in mee moeten.
Het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar de meeste juristen zijn toch niet echt heel goed onderlegd in technologie. Ze kunnen net een computer bedienen en Microsoft Word gebruiken. Is dat gebrek aan technische kennis, staat dat er niet aan de weg voor advocatenkantoren om innovatie te bedrijven?
Ja, wat ik eerder al aangaf, een van de belangrijke trends is toch toenemend belang van legal technology. Hè? Dus die 76% die noemt dat als een belangrijke trend voor de toekomst van juridische organisaties. Maar we zien wel dat de gemiddelde advocaat toch relatief weinig kennis heeft, visie of vaardigheden als het aankomt op legal tech. Dat staat ook in het rapport een waarschuwing. De helft van alle advocaten en bedrijfsjuristen verwacht veel impact van bijvoorbeeld dingen als kunstmatige intelligentie, big data en machine learning. Maar er is eigenlijk maar een heel klein deel, dat ligt rond de 24%, die dat ook daadwerkelijk begrijpt wat dat inhoudt. En nu is het denk ik niet eens per se nodig om die nieuwe technologieën helemaal te doorgronden. Maar je moet wel zorgen dat je een bepaalde basiskennis hebt. Maar die expertise is dus niet nodig. Ik denk voor een bedrijfsjurist is het wel van belang om te weten wie de experts in de eigen organisatie zijn, zodat je ook kan omringen met mensen die je wel van de juiste informatie kunnen voorzien om de juiste juridische antwoorden te kunnen geven.
Ja, en als je het hebt over legal tech, dan denk je natuurlijk al snel over begrippen als artificial intelligence en machine learning en big data. Maar het low-hanging fruit zit natuurlijk heel ergens anders. Hè? Dat zit hem in de ondertekening van contracten of contractsgenerator of groot volumewerk. En voor die innovatie heb je natuurlijk weinig technische kennis nodig als advocaat om dat te implementeren.
Ja, absoluut. Dat is wat ik net ook al even aangaf. Het stukje high volume, low value werk. Hè. Denk aan het opstellen van simpele overeenkomsten. Je wil niet dat dat continu langs de juridische afdeling komt. Je wil dat er een tooling is, zodat mensen die niet juridisch onderlegd zijn, op een logisch gestructureerde manier tot een volwaardig juridisch eindproduct, een document kunnen komen, wat ze kunnen gaan gebruiken om een deal te closen of om een NDA te tekenen. Dat hoeft allemaal niet heel moeilijk te zijn. En ik denk dat veel van het werk wat daaromheen nog wel bestaat, of dat nou per se geoutsourced wordt naar de kantoren, dat weet ik niet. Maar veel van dat werk zal wel gaan verdwijnen en vervangen worden voor werk voor het opzetten van dat soort structuren en het inrichten van dat soort systemen.
Mignon, het rapport geeft eigenlijk aan dat de juridische dienstverlening eigenlijk verwacht dat technologie binnen de advocatuur in toenemende mate van cruciaal belang zou zijn. Op welke vlakken word jij al geholpen door technologie in je praktijk of zou je geholpen kunnen worden?
Ja, goede vraag. Op dit moment maken wij, zoals eigenlijk heel veel andere kantoren ook, gebruik van Legacy Essentials, als contract management systeem. Nou, ik werk in een corporate omgeving, dus we doen veel inkoop- en verkoopcontracten sluiten. En ja, in de ideale wereld zou het proces voor mij uiteindelijk van een deal sluiten tot en met het tekenen van de overeenkomst. En daar zou het daarvan helemaal digitaal ingeregeld zijn. Dus op dit moment hebben we een contract management systeem. En we hebben dat heel fijn geïntegreerd met DocuSign. DocuSign is een e-signature oplossing die ons helpt om contracten heel snel en overal digitaal te kunnen ondertekenen. En die combinatie met ons contractmanagement systeem, die maakt het eigenlijk een pareltje. Want als het contract getekend is, wordt het direct geveild in het contractmanagement systeem en vinden we het daar ook gewoon gelijk terug. En ook de business kan contracten hierin zien en de tekenstatus volgen. Maar het zou eigenlijk nog mooier zijn en zo zou slimme technologie, legal tech, ons, mij als bedrijfsjurist, kunnen helpen als je eigenlijk het hele proces, dus vanaf de sign-off, het maken van de deal, de sign-off, tot en met echt het tekenen en het veilen van je contract weer in je contractmanagement systeem, als je dat gewoon helemaal digitaal kunt doen. Dus ik zou eigenlijk gewoon het liefst daar nog veel meer aan willen toevoegen. Alleen dat maakt het vaak lastig om dat in één systeem te doen. Dus wat je in de praktijk ziet, is er heel veel legal tech. Maar dat allemaal aan elkaar vastknopen, dat lukt tot op zekere hoogte. Maar alles, van sign-off tot aan contracten templates, tot aan storage in je contract management systeem, digitaal ondertekenen, dat allemaal in elkaar, dat is nog, dat bestaat ook gewoon nog niet.
Ja, ik herken dat helemaal, Mignon. Wat je wel ziet zijn natuurlijk losse tools die helpen bij het proces als er overeenstemming over een contract is. Hè? Dus interne approval procedures of opslaan van documenten of het ondertekenen elektronisch van documenten. Maar waar ik het echt pas een drama vind zelf is het onderhandelingsproces. Hè? Het heen en weer sturen van Word documenten vol met track changes en comments en autonummering die alle kanten opschiet. Ja, dus ik hoop echt dat een keer iemand daar nog een keer een mooie oplossing voor verzint.
Het zou fijn zijn, Maurits, als we daar iets mee gaan doen.
is dat nou ook iets waar je advocatenkantoren op selecteert, Mignon, op het aanbieden van legal tech oplossingen? En zo ja, wat voor technologische oplossingen ben je daarna op zoek?
Uiteindelijk het allerbelangrijkste vind ik dat een advocaat gewoon zijn vak goed verstaat. Maar dat een advocaat je daarin dan direct verder kan helpen door bijvoorbeeld een advies te geven of een contract op te stellen. Het zou gewoon super fijn zijn als bijvoorbeeld een advocaat dat gelijk kan doen middels de technologie die we al gebruiken. Dus denk bijvoorbeeld aan Legal Smart Documents. Als we een template overeenkomst hebben staan in Legal Smart Documents en we gebruiken dat samen met ons contractmanagement systeem en DocuSign. Als de wetgeving bijvoorbeeld verandert en we moeten een template overeenkomst aanpassen, hoe mooi zou het dan zijn als we een advocaat gewoon gelijk toegang zouden kunnen geven tot Legal Smart Documents en die gelijk daarin zou kunnen werken? Dan kunnen we tegelijk werken in hetzelfde document. Alles staat direct op de juiste plek. En we zijn gewoon eigenlijk in één team met elkaar aan het werk. Dat zou wat mij betreft gewoon de ideale wereld zijn. Dus ja, dan moet je als advocaat ook wel weten wat voor technologische innovaties er zijn. Uiteraard goed zijn in je vak, maar ook wel gewoon mee kunnen in die technologie.
Hey, een ander onderwerp uit het rapport waar we het over gaan hebben is de kloof tussen het vragen en het de vraag naar juridische dienstverlening en het aanbod daarvan. En een van de interessantste bevindingen uit het rapport vond ik dat er een enorme kloof bestaat tussen de verwachtingen van cliënten en het vermogen van advocaten om ze ook in te lossen. Wat zegt het rapport daarover?
Ja, dat klopt. We zien bij 79% van de bedrijfsjuristen dat ze het wel heel belangrijk vinden dat de kantoren met wie ze werken een blijk geven van efficiëntie en productiviteit. En dat ze daarmee bezig zijn om dat te verhogen. Terwijl aan de andere kant zien we dat slechts 28% van de advocaten die de survey hebben beantwoord zeggen dat dat ook een goede omschrijving is van een kantoor. Dus daar zitten behoorlijk wat tegenstrijdigheden in. Dat geldt ook voor kennis en gebruik van technologie. Het onderzoek vertelt ons dat ruim 80% van de corporate legal departments hun kantoor zullen gaan vragen en beoordelen op basis van hun gebruik van nieuwe technologieën. En als de advocatuur daar niet in investeert, in die kennis, dan zullen de cliënten simpelweg op een gegeven moment op zoek gaan naar een kantoor dat dat wel heeft.
Ja, eigenlijk hè, Maurits, als ik je zo beluister, is het niet alleen een heel groot gat tussen vraag en aanbod, maar is de oplossing eigenlijk heel simpel. Hè? Het zit hem toch met name in de communicatie. Zorg dat je als advocaat of dienstverlener gewoon contact houdt met je cliënt en vraag waar hij behoefte aan heeft. En ga er niet vanuit omdat jij een ontzettend mooi contract in elkaar gedraaid hebt als advocaat of een prachtig processtuk hebt geschreven, dat dat ook precies is waar die cliënt naar op zoek is.
Absoluut. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die je bij de grotere kantoren al wel ziet. Hè? Dat er mensen zijn die wat meer aan de kant zitten, aan de softe kant. Gesprekken met de cliënt voeren, niet per se allemaal billable hours aan het schrijven. En dat zal natuurlijk alleen maar belangrijker worden. Kijk, bedrijven die nemen, zeker in een tijd van crisis, soms enorme stappen in een hele korte tijd. En dan moet je als kantoor wel van op de hoogte zijn om daarin mee te kunnen gaan en relevant te blijven.
Maurits, wat heeft dat dan, die kloof dan voor gevolg voor de klanttevredenheid ten aanzien van advocatenkantoren?
Nou, wat ik net al een beetje noemde, dus dat die gap er is. Zien we dat slechts 26% van de bedrijfsjuristen aan wie we het vroegen ook echt tevreden is over hun huidige advocatenkantoor. En de rest is en wel een groot gedeelte die zegt van nou, het is wel acceptabel. Maar slechts 26% is echt tevreden. En we hebben vervolgens ook gevraagd wat dan een aantal van de grootste redenen zouden zijn om te wisselen van kantoor. En dat zijn er 5 zijn daar uitgekomen. Op nummer 1 staat dat als ik geen vertrouwen meer heb dat het kantoor in mijn behoeften kan voldoen. Of als het kantoor de specialisatie en services mist die mijn organisatie nu nodig heeft. Als het kantoor niet de beste prijs-kwaliteit weet te bieden of alternatieve vergoedingsstructuren hanteert, dat werd ze ook genoemd. Als het kantoor niet in staat is efficiëntie en productiviteit te tonen, hè, dus echt een soort proof te geven daarvan. En als laatste, als het kantoor op een gegeven moment niet meer het juiste niveau van mensen weet te bieden. Het zijn toch allemaal best wel serieuze aandachtsgebieden waar kantoren, als ze daarnaar kijken, ook een grote kans moeten kunnen zien. Want dit zijn wel gewoon allemaal elementen waar je best wel gericht op kan verbeteren en dus ook kan concurreren met de rest van de markt.
Ja, wederom low-hanging fruit eigenlijk, hè, denk ik. Het zijn ook weer niet de ingewikkeldste problemen. Je moet gewoon voor goede bezetting zorgen. En juist in vakgebieden waar de cliënt behoefte aan heeft. En een beetje transparant met je prijs omgaan. En dan volgens mij ben je dan al een heel eind onderweg.
Ja, absoluut. En het is ook vaak uit zo'n onderzoek komen. Het is ook niet de bedoeling dat er hele schokkende dingen uitkomen. Het is wel de bedoeling dat er dingen uitkomen die mensen het een handvat geven om na te denken en om verder te werken. Hè? Om naar andere partners binnen de organisatie te stappen en te zeggen, hey, kijk, dit is wat er uit het onderzoek van Wolt Schluur is gekomen. Kunnen wij daar wat mee? Kunnen wij onszelf daarmee verbeteren? En als er een aantal kantoren zijn die dat weten te doen, dan ben ik daar al heel tevreden mee.
Ja, om eerlijk te zijn schrok ik er wel van. 26% cliënttevredenheid vond ik echt ontzettend laag. Dat had ik echt een stuk hoger verwacht.
Ja, misschien is dat van mijn kant een stukje beroepsdeformatie inderdaad. Dat ik me continu bezighoud met dat soort vragen te stellen en naar dat soort dingen te kijken. Dat het mij inderdaad niet meer choqueerde. Maar het is wel inderdaad echt laag en iets waar gelukkig wel ook echt gericht aan gewerkt kan worden.
Ja, Mirjam, wat zijn jouw ideeën daarover? Zie je dat verschil in klanten of dat gebrek aan klanttevredenheid? En ben je wel eens gewisseld om die reden van een advocatenkantoor?
Kijk, persoonlijk ben ik echt wel tevreden over de advocatenkantoren waar ik mee samenwerk binnen Reach. En net wat ik net ook zei, hè, we zitten natuurlijk echt in een niche betreft telecom. Dus ik maak ook echt gebruik van verschillende advocatenkantoren. In eerste instantie kijk ik gewoon echt wel naar de advocaat. Verstaat hij of zij haar vak ook echt goed? Vind ik dit prettig? En als ik dat niet prettig vind, dan wissel ik. dat is in het begin ook echt wel eens een keer gebeurd. Dat heeft dan echt wel te maken met hoe werkt een advocaat of is hij wel of niet goed in zijn vak. Wat ik verder gewoon echt belangrijk vind aan de samenwerking met een advocaat of advocaatkantoor, is dat ze gewoon echt heel pragmatisch mee kunnen denken. Ze hebben oplossingen of jij ze heel duidelijk aan kunnen geven wat de risico's zijn. En wat ik nou heel prettig vind is in de advocaatkantoren waar wij mee samenwerken, is dat ze eigenlijk altijd gewoon gelijk paraat staan als we bellen of mailen. Dat is gewoon heel fijn. En dat ze ook mee durven denken in het neerzetten van redelijke uurtarieven of juist fixed fees voor klussen. En ervaring is wel vanuit het verleden dat dat nog wel eens lastig is om te doen. Dus om echt mee te durven gaan in het neerzetten van bijvoorbeeld een fixed fee. Dus wat ik bijvoorbeeld zelf altijd echt heel vervelend vind, is die kantoorkosten.
Ja, ja.
Ik heb in onze factuur staan de overheidskosten ook niet vermeld. In een aparte kostenpost. Weet je, dus ik snap wel dat er een kloof is. Hè? Doe daar gewoon iets mee. Heb je kantoorkosten, moet je dat verklaren. Neem het mee in je fixed fee of in je uurtarief. Kijk gewoon eens naar je business als klant. Als er dan een kloof is tussen vraag en aanbod, en die is er dus blijkbaar, volgens mij zijn die heel eenvoudig op te lossen. Dat betekent wel dat je veranderingen moet aanbrengen en dat je die moet aandurven. En dat is zo bijvoorbeeld met inderdaad die ficties, maar ook als je gaat kijken naar legal tech. En ik geloof uiteindelijk als advocaatkantoor dat als je dat doet, je dat juist meer kan opleveren dan dat het je iets kost.
Ja, ja, dat denk ik ook, Mignon. Maurits, jullie hebben in de zomer nog een update van je rapport gedaan. Met name om te kijken naar de gevolgen van corona op de juridische dienstverlening en de juridische praktijk. Wat waren de bevindingen van dat rapport?
Ja, we hebben met dat onderzoek hebben de focus inderdaad gelegd op COVID-19. We waren net klaar met de Future Ready Lawyer Survey en toen gebeurde dit natuurlijk allemaal. En toen dachten we eigenlijk zelf van ja, we moeten nu een vervolgonderzoek doen om te kijken of er heel veel veranderd is en wat hier de effecten van zijn. Dus we hebben in het onderzoek gefocust op een aantal specifieke dingen. De impact op de hoeveelheid werk en het verwachte werk. Kostenbeheersing. Nieuwe manieren van werken en op technologie en investeringen daarin. Het is misschien niet geheel onverwacht, maar daar zien we dus dat 37% van de kantoren een afname van werk verwacht. Maar er is dus ook een kleine groep, dat was zo'n 15%, die een toename verwacht. En als je dan vraagt van wie zijn dat dan? Dan kun je denken inderdaad aan kantoren die een focus hebben op bijvoorbeeld arbeidsrecht, commerciële contracten of M&A.
Ja. Ja, en welke professionals worden dan het meest getroffen door de coronacrisis? Heb je daar ook naar gekeken in de survey?
Nou, niet in zoveel detail. Uit de survey blijkt wel dat net als in andere sectoren veel kantoren hun kosten willen gaan optimaliseren. Hierbij wordt dan wel vooral gekeken naar de staff, councils en externe legal support. Maar we zijn in het rapport niet heel veel dieper ingegaan, omdat we denken dat het ook nog een te vroeg stadium is om dat te bepalen.
Ja. Ja, en Maurits, wat zijn de langere termijn gevolgen van de coronacrisis op de juridische sector, denk je?
Ja, dit is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken, maar uiteraard een paar logische gevolgen. Hè. Meer op afstand werken betekent dat er meer self-service tooling nodig is. Oplossingen die daarbij helpen zullen dus ook steeds meer ingezet gaan worden. Wat ik eerder ook al noemde, denk dan aan tools voor het gemakkelijk draften van contracten. Maar dus ook het tekenen. We zien dat de digitale handtekening een enorme vlucht neemt. Bedrijven waar er eerst weerstand tegen was, misschien in de top van het bedrijf, is die weerstand helemaal weggevallen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan online portals die het communiceren met en binnen juridische afdelingen zullen vergemakkelijken. Voor de advocatuur is het denk ik vooral van belang om deze ontwikkelingen te volgen en te zorgen dat ze de juiste relevante kennis daarvoor vergaren.
Ja, het lijkt me nog niet zo erg eenvoudig voor de gemiddelde advocaat of jurist om dat soort kennis te vergaren. Waar ga je daarna op zoek? Waar vind je dat?
Dat is misschien een lichte open deur, maar Praat met je klanten. Dat helpt natuurlijk altijd. Maar er wordt daarnaast ook wel heel veel over geschreven. Je ziet toch best wel veel blogs en interessante artikelen over... Goh, wat betekent het nou dat men thuis werkt? Mag ik bijvoorbeeld vragen of iemand zijn webcam aanzet... om te tonen dat ze er wel echt zitten? Hè? En andere controlerende maatregelen waar we over gehoord hebben. Dus er wordt ook wel een heleboel over geschreven. En ik denk vooral... je hoeft niet per se in één keer meteen een expert op het gebied van thuiswerken... in huis te halen. Maar dat wel belangrijk is dat je op de hoogte bent van wat die verschillende ontwikkelingen zijn en toch een beetje bij blijft lezen.
Ja, Mignon, wat zijn jouw bevindingen? Is er in jouw praktijk een andere juridische behoefte ontstaan door corona?
Nou ja, eigenlijk merk ik er wat betreft de behoefte aan juridische ondersteuning niet veel van. Dat heeft denk ik vooral te maken met de business waarin wij zitten, met Enreach. Dus we hebben bijvoorbeeld zelf een videoconferentieoplossing en meetings. Dus dat speelt nu natuurlijk ontzettend in die coronatijd. En verder hebben we een bij-beeldstrategie. Dus we doen ontzettend veel M&A nog altijd. En die behoefte aan juridische ondersteuning, die was er al en die is er eigenlijk nog steeds.
Ja, dus zowel de werkwijze als de inhoud van je werk zijn eigenlijk niet enorm veranderd door corona. Zeg ik dat goed?
Nou, wij werken eigenlijk sowieso al veel online. Dat doen we nu nog meer. Dus ik merk wel dat we nog meer videoconferenties doen met advocaten. Maar ook nog wel gewoon wel snel veel bellen. Dus videoconferencing is volgens mij eerder dan het meer wordt. Omdat iedereen het meer gebruikt. Dat we daardoor sneller een videoconferentieoplossing gebruiken dan dat we de telefoon pakken. Ja, verder verandert er wat dat betreft weinig.
Ja, we gaan afsluiten. Maurits, voor jou de laatste vraag. Als je advocatenkantoren één gouden tip zou kunnen geven, wat zou die tip dan zijn?
Ja, dat is vooral om niet bang te zijn voor automatisering. Van de automatisering bij de cliënt. Maar wees daar een partner in. De cliënten, met name corporate legal departments, zullen niet langer bereid zijn om zomaar te betalen voor dat hoogvolume, laaggewaarde werk. Waar ik eerder ook al naar refereerde. Maar je kan wel een rol spelen in het helpen deze processen te automatiseren en zo een essentieel onderdeel van de processen van de klant te worden. Hè? Dus ik denk wel dat dat heel belangrijk is. En je doet dat of je raakt in de toekomst dat werk misschien wel gewoon kwijt. En dan is de keuze denk ik snel gemaakt.
Maurits, enorm bedankt voor je input. Ik ben ontzettend benieuwd waar de juridische wereld staat over een jaar. Dus kom vooral nog een keer terug om daar meer over te vertellen.
Hartelijk dank Bob en laten we volgend jaar nog een keer praten.
Ja, gaan we doen. En Mignon, hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. In ieder geval ontzettend bedankt voor je bijdrage.
Graag gedaan, leuk.
Wil je zelf het volledige Future Ready Lawyer rapport lezen? Ga dan naar de show notes van deze aflevering. Daar vind je een link naar het rapport. Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook danken wij Advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!